Ik heb u vanmorgen verteld over het ontstaan van de Bijbel als zodanig, als boek, door de Soferim, die meteen al enige malen 134 keer de naam Jehovah gewijzigd hebben in Adonai. En binnen de kortste keren kregen we toen te maken met de 70, de Septuaginta, waarbij sowieso de naam Jehovah verdwenen is en vervangen is door het Griekse Kyrios. En daarna hebben we nog van doen met weer honderden jaren later, met de Masoreten, zo heette die dingen, van Mazar. Dat betekent, wat doen ze soms moeilijk in woordenboeken, dat betekent gewoon traditie. Mazar, dat wat overgeleverd doorgegeven wordt. Kortom, de Masoreten zijn degene die de traditie hebben doorgegeven. En die hebben de Bijbel, de Tenach, van voor hun geldt alleen het Oude Testament kennelijk. Die hebben de Tenach voorzien van klinkertekens. Zeg het maar in gewoon Nederlands. Tekentjes onder de letters, want de letters zijn alleen medeklinkers. Zelfs een alef is een medeklinker en een ayin is een medeklinker, een jot ook. Gaat het verder niet over, maar het zijn alleen medeklinkers. En om de uitspraak te ondersteunen enzovoort, heeft men er toen klinkertekens bij uitgevonden. Het probleem is dat de zeer orthodoxe Joden van vandaag, die brengen hun dagen door met de Torah leren, heet dat. En wat die moeten leren is de Torah, minstens de Torah, de vijf boeken van Mozes, te lezen zonder de klinkertekens. Ze moeten gewoon uit hun hoofd weten wat er dan onder moet staan. Slans wijs, slans eer. Maar dan, dat zijn de klinkertekens. En bovendien hebben ze nog tekens uitgevonden, die Masoreten. We hebben er ook nog tekens bij bedacht om aan te geven hoe de tekst hardop gedeclameerd zou moeten worden. Door de Gazan. Door de Gogola. Nee, Gazan. Door de Gazan, de voorzanger. Want die moet het wel op toon kunnen voorlezen. Dat heb je in alle religies. Daar is het lezen van heilige teksten ritueel. Het dondert niet wat erin staat, sprak hij woedend. Er kan niemand wat schelen wat erin staat, als het maar op toon wordt voorgelezen, gezongen enzovoorts. Daar hebben wij wat Gregoriaans aan te danken. Nou, wij niet, maar anderen dan. En het gebeurt op een bepaalde toon. Ik ga het niet nadenken, ik kan dat trouwens ook niet. Maar zo is dat. En daar zijn tekens voor. Dat is Masoreten. De Masoreten hebben trouwens ook pas voor het eerst, waren zij, hebben voor het eerst althans het Oude Testament ingedeeld in hoofdstukken. In versen, dat wordt soms wel gezegd, maar dat is niet helemaal zeker. Het zal ook wel in fase gebeurd zijn, maar de indeling in verzen stamt eigenlijk pas in de praktijk van de boekdrukkunst, van toen men de Bijbel begon te drukken en toen die voor meerderen toegankelijk werd, omdat die ook goedkoper werd natuurlijk door het drukwerk. Toen heeft men pas feitelijk de versindeling gemaakt. En het probleem is tot vandaag dat je hier en daar een versindeling hebt die je niet herkent. Die is in de psalmen soms anders bij ons dan bij andere vertalingen. In het Engels bijvoorbeeld. En hier en daar vind je dat tekstnummering niet gelijk oploopt met wat wij kennen. Enzovoort, dat maakt het wat ingewikkeld. Maar in de praktijk weet je er waarschijnlijk wel raad mee. En meestal hebben we er helemaal niks mee te maken. Dus laat maar zitten. Maar het is toen pas gebeurd. En dat is ruwweg rond, 600, 700 van onze jaartelling. Zo'n beetje. Kijk niet op 100 jaar. Dat is dus middeleeuwen, maar dat is betrekkelijk recent. En die Masoreten, die dus klinkertekens gezet hebben dus onder het tetragrammaton onder JHWH hebben ze klinkertekens gezet, waarvan men tot vandaag algemeen beweert dat het de klinkertekens zijn van Adonai, omdat ze vonden dat je Jehovah niet mocht uitspreken, of de klinkertekens van Elohim. Want soms heb je een probleem. Stel nou dat je in de grondtekst tegenkomt Jehovah Adonai. De Heere, Heere, u kent dat wel. In onze Statenvertaling staat het ene Heere met hoofdletters, andere met kleine letters. De Heere, Heere, Jehovah Adonai. Ja, dan ga je niet uitspreken Adonai, Adonai. En in die gevallen heeft men bedacht dat je dan Jehovah moet uitspreken als Elohim. Elohim. Dus daar krijg je de term God de Heere of de Heere God. Dat is om het ingewikkeld te maken. En de naam Jehovah, de uitspraak als Jehovah, wordt geacht op gebaseerd te zijn op de klinkertekens van Elohim. Dat moet je ook voor de ongeleerde hebben om dat te herkennen. En als je dat hebt, dan is dat leuk. En als je dat niet hebt, dan hoor je het van mij en laat me zitten. Dus het wordt Elohim of Alohim. En men zegt, dat komt doordat de Masoreten die klinkertekens eronder gezet hebben. En omdat de christenen zo dom waren om het daarna te interpreteren als Jehovah enzovoort. Dat is gangbaar, dat is de algemene officiële opvatting. Dan hebt u dat van mij, dat is officieel. Daarna zeg ik, maar lang niet iedereen, ook binnen Joodse kring, is het daarover eens. Maar ook al zouden wij, in theorie, volstrekte theorie, hypothetisch, ook al zouden wij de naam Jehovah uitspreken zoals zij vinden dat het zou moeten, ongeacht of ze er überhaupt verstand van hebben, dan nog zullen ze het ontkennen. Hoort u wat ik nu zeg? Oké, ander verhaal. Ook al zou je 100% met zekerheid kunnen aantonen dat de lijkwade van Turijn, want zo heet hij tegenwoordig, dat komt ergens anders vandaan, maar doe maar. Dat de lijkwade van Turijn echt is, dan nog, zei een vertegenwoordiger van de Romeinse kerk, dan nog zal de kerk het niet toegeven. Waarom niet? Ja, waarom niet? Omdat ze vinden dat het allemaal mystiek moet blijven en ongrijpbaar. En je mag vooral geen bewijs hebben, want ze vinden dat je moet geloven zonder bewijs. Toch wel enigszins, laten we maar zeggen, naïef is. Maar goed, men vindt dat. Dat is het officiële standpunt van de Romeinse kerk. Dus ook al zou je het goed doen, ontkennen ze het nog. Hebben we dat nog? En ook al is die voetballer inderdaad zijn contract kwijt, hij heeft een nieuw contract gesloten met een andere club. En de journalist vraagt hij, nou zal die man het nog ontkennen, want het is nog niet officieel. Mag nog niet gehoord worden, mag nog niet verteld worden. En of Hamilton volgend jaar Formule 1 gaat rijden, dat is nog maar de, maar daar, niemand gaat het zeggen. Ook al weten wij het zeker, dan nog zullen ze het niet toegeven. Daar hebben ze zo hun redenen voor en dus werkt dat. Dus hoe moet je de naam Jehovah uitspreken? Nobody knows. Niemand. En dus wat doen we? Hem dan maar niet uitspreken. Nou ja, dat is de oorspronkelijke idee wel geweest, dat we hem niet zouden uitspreken. Wie het bedacht heeft, ik kan er met de pet niet bij. Je wilt toch je God met name noemen. Tenzij je bewust met diezelfde God waarmee je bezighoudt en wiens geschrift je onderaan hebt, dat je diezelfde God niet wil erkennen als zodanig. En nou is zijn naam geheim. Ik ken nog een paar andere, maar ja, er zijn er genoeg onder ons die complottheorieën aanhangen, dus die kunnen het zelf wel bedenken. Toch? Je wil de naam van je God niet verklappen, want die wil je voor jezelf houden. Ik zou het een aardige Joodse gedachte vinden, eigenlijk. Want wat hebben ze met de Septuaginta gedaan, die ze zelf gemaakt hebben? Komt uit het judaïsme. Ze hebben hem aan de kant geschoven, omdat hij gebruikt wordt door christenen. En dus gebruiken Joden nooit, never ever, de Septuaginta, hoewel ze hem zelf gemaakt hebben. Maar omdat het Nieuwe Testament, Nieuwtestamentische boeken, letterlijk citeren uit de Septuaginta, hoeven de Joden hem niet. Nou ja, wij zitten daar verder niet mee. En mocht u nou in theorie, maar dan kom ik weer te ver van mijn onderwerp af. Mocht u nou vragen of de Septuaginta ook een beetje mooie, goede vertaling is uit het Hebreeuws naar het Grieks, moet ik u zeggen, nee, absoluut niet. Dat weet iedereen, officieel, het is geen goede vertaling, afgezien van dat er een boel ontbreekt en een boel is overgeslagen en er dingen in staan die in deze Hebreeuwse schriften überhaupt niet terug zijn te vinden en omdat er nogal wat in veranderd is enzovoort. Nee, het is geen goede vertaling. Wat moeten wij er dan mee? Nou ja, gebruiken als je het Oude Testament in het Grieks wil citeren. Maar dan even toelichting nodig. Dan zegt u, dat is nou ook wat. Dan zeg ik, ja, wij hebben een Statenvertaling. Dat is de beste vertaling naar een moderne westerse taal ter wereld. Dat is de beste, dat meen ik serieus. Beter dan Luther, beter dan de King James enzovoort. Ik heb vaak genoeg ermee te maken gehad. Statenvertaling is altijd beter. Maar heeft altijd toelichting nodig. En ook de Statenvertaling is oorspronkelijk uitgegeven met kanttekeningen. Niet alleen de Hebreeuwse versie van Ginsburg met een hele boek erbij over wat er dan voor bijzonderheden aan de tekst hangen enzovoorts. Dat blijf je houden omdat vertalen nou eenmaal altijd verlies oplevert. Maar waarom wij hem hebben is primair omdat het Nieuwe Testament uit het Oude citeert. Mocht in ons Oude Testament het anders staan, dan komt dat omdat ons Oude Testament niet uit de Septuaginta vertaald is van het Grieks, maar uit het Hebreeuws. Dus dan krijg je verschillen, logischerwijze. Maar, doe maar. Maar het grootste belang van de Septuaginta, en het heeft verder met dit onderwerp niks van doen. Het grote belang van de Septuaginta is dat daar bepaalde Hebreeuwse begrippen, natuurlijk woorden, Hebreeuwse begrippen gevat worden in Griekse termen. De termen die later gebruikt worden in het Nieuwe Testament. Heb je dat, wat ik nu zeg? Ik zeg wat met opzet wat ruim, want het is niet maar een kwestie van woorden. Het is begrippen die vastliggen in de Hebreeuwse woorden. Die begrippen zijn in de vertaling naar het Grieks meegenomen en geïmporteerd naar het Grieks. En voor ons is niet van belang wat dat Griekse woord betekent. Voor ons is van belang wat het Hebreeuwse woord betekent waarvan het Griekse de vertaling is. En je hebt dat vaker nodig dan je zou denken. Iedereen weet dat het evangelie vertaald wordt met blijde boodschap. Waarschijnlijk is, het doet er niet toe, maar waarschijnlijk is dat vanuit het Grieks correct. Maar evangelie is de vertaling van het Hebreeuwse bazar in het Oude Testament. Dat is het zelfstandig naamwoord vlees. En als werkwoord, ja, vlees worden. Zoiets. En dus lees je in het Nieuwe Testament, lees je, God heeft van de beginnen gesproken en het woord was zus en zo. En daarna was het, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Zou je het even terugvertalen naar Hebreeuws? Het is niet in de Hebreeuws geschreven. Het is Johannes Evangelie, hoofdstuk 1. Maar ga je naar het Hebreeuws, dan blijkt dat woord, het woord is vlees geworden, dat wordt dat vlees worden gewoon het woord voor evangelie. Want bazar, bezer is het woord voor blijde, het is wel vlees, maar het blijde van de boodschap is dat wat beloofd was, wat eraan zat te komen, wat onvermijdelijk was, is gerealiseerd geworden. Is gekristalliseerd geworden, heeft gestalte gekregen, is vervuld geworden, kortom, is vlees geworden. En de uitdrukking, het woord is vlees geworden, betekent niet, is niet de aanduiding van de incarnatie van Jezus en zijn geboorte via de Maagd Maria in Bethlehem. Het is de uitdrukking ter aanduiding van zijn opstanding uit de dood, waarbij Gods beloften vervuld zijn geworden. Dat is wat het echt betekent. En niet alleen in Johannes 1, maar in 1 Johannes kom je het weer tegen. Datzelfde begrip. Begrijp je waar ik het nu over heb? Het is niet een blijde boodschap, hoewel het een blijde boodschap kan zijn. Maar het is niet de goede vertaling. Wel vanuit het Grieks, maar niet vanuit het Hebreeuwse begrip wat erin gelegd is. Het is de verwachte boodschap. Dat is wat het is. En dat geldt voor meerdere dingen natuurlijk. Je leest Kyrios in het Nieuwe Testament. Ja, maar feitelijk, in veel gevallen, dat maakt het iets moeilijk, maar in veel gevallen, het is de naam van Jehovah. Dat moet je gewoon weten. Dat moet je gewoon leren. En zo is het met veel meer begrippen vanuit het Oude Testament naar het Nieuwe. Daar heb je de Septuaginta voor nodig. Dat is een beetje een technisch ding eigenlijk. Het is een soort handleiding bij het begrijpen van nieuwtestamentische terminologie. Als je dat niet had, en alleen het Nieuwe Testament, zijn die begrippen die helemaal niet te begrijpen zijn. Maar het zijn Hebreeuwse begrippen. Dat is het dan. Maar goed, u weet nu hoe dat zit, hoe dat gegaan is met de naam Jehovah. Vanaf het begin van het ontstaan van de Bijbel als zodanig, ik heb het niet over het schrijven van de Bijbel, ik heb het over het ontstaan van een boek als zodanig, de Tenach, binnen het Jodendom. Goed, vanaf het begin van het Jodendom heeft men er alles aan gedaan in de praktijk, achteraf geredeneerd, maar men heeft er alles aan gedaan om de naam Jehovah te verwijderen uit de Bijbel. En dat is waarom het ook inderdaad niet voorkomt in onze Bijbels niet, in onze naslagwerken niet enzovoorts. En als je het opzoekt, maar dat zei ik vanmorgen, als je het opzoekt, dan krijg je een verhandeling over hoe je het moet uitspreken. Alsof dat zo belangrijk is. Zie? Of je krijgt een verhandeling, dat herinner ik mij nog wel, dan krijg je een verhandeling over Jehovah is de naam van de Vader, daar en daar en daar. Het is de naam van de Zoon, daar en daar en daar. Het is de naam van de Heilige Geest. Met andere woorden, betekent niks. Als iedereen zo heet, wat moet je er dan mee? Afgezien daarvan kom je toch op het idee dat er toch niet sprake is van een drie-enige God, maar echt maar van één. En zo is het natuurlijk ook. Waar we mee van doen hebben is simpelweg dit. De onkenbare, de onzienlijke God. Ook de onkenbare en onzienlijke, maar wel waar te nemen, kracht van God. Je kunt er de uitwerking van zien. Dat heet geest. Waarvan je het geluid hoort, zegt Johannes 3 enzovoort. Die geest heet ook Jehovah. Het heet de geest namelijk Jehovah. De geest des Heren. Tot het Nieuwe Testament en toe staat er, en de Heere is de geest. En wij maar zeggen, nee, maar het is wat anders, want we tellen tot drie. Heb je dat? We trekken dingen uit elkaar die helemaal niet uit elkaar getrokken moeten worden. Je hebt God, dat is een abstract begrip, waar weinig aan uit te leggen valt trouwens, ook volgens de Joden. Daarna heb je de geest van God, als je dan toch telt, tel maar even mee. Je hebt God, dat is één. Je hebt de geest van God, dat is nog steeds onzienlijk, maar het is de werkzame kracht van God, waarvan je de resultaten kunt zien. Dat is dan twee in het rijtje. En als daarna die Godheid ook nog een gestalte aanneemt die je kunt ontmoeten, in de gedaante van een man staat er dan, hè? Wij lezen meteen engel, maar er staat gewoonlijk man. Ja, dan krijg je een persoon. Dat heet een persoon en die heeft een naam. En aan hem wordt eventueel gevraagd, hoe is je naam? Ik ben de vorst van het Heer des Heren. Staat er dan, dat is Jozua, enzovoort. En de andere keer staat er, hoezo vraag je mijn naam? Dat is toch bekend? En die is toch wonderlijk, staat er dan. Heb je dat nog? Maar hier in Exodus 3 staat, ik ben. Zeg maar, ik ben heeft mij gezonden. De aardigheid is dat we later diezelfde woorden tegenkomen in het Johannesevangelie. Indien gij gelooft dat ik ben, de vertalers maken ervan dat ik het ben. Maar wat is het? Staat er ook niet in de grondtekst. Indien gij gelooft dat ik ben, ja, ik ben. Dat is ondubbelzinnig als u mij vraagt de verwijzing naar de naam van Jehovah. Nou ja, die naam droeg hij niet toen hij het zei. Dat kwam pas later, na zijn opstanding. Toen Petrus zei, op de eerste evangelisatietoespraak in de Bijbel, dat u niet denkt dat het geen Bijbelstudie is. Het is evangelisatietoespraak. En dan zegt Petrus, dat is de conclusie van zijn betoog, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God, deze Jezus die gij gekruist hebt, gesteld heeft tot Here en tot Christus. Beter nog, tot Here en daarmee. Namelijk, tot Christus. Heb je die? Nou ja. Hij is de onvergankelijke, de onverderfelijke, degene die altijd blijft, enzovoorts. Ik heb inmiddels de statistieken erbij. Elohim, volgens dokter Bullinger 2700 keer. Ik heb het niet na kunnen tellen. Volgens Elohim is dat, hè? God. Volgens Strong's Concordance, 2605. Ruim 2500 dus. Maar dan nog even statistiek. Het woord Lord, Engels voor Heer. In de King James Version, zeg maar de Engelse oude vertaling, Lord met uitsluitend hoofdletters, 6575 maal. Dat is toch 2,5 keer zoveel ongeveer als het woord God. Zo vaak komt de naam Jehovah dus voor. Maar vervangen door Lord eventueel. De naam Jehovah, Hebreeuws, niet Lord met hoofdletters, maar het Hebreeuws. Volgens Strong 6528 keer. Maar volgens een andere telling meer dan 7000 keer. Dan komen die 134 keer nog bij dat het weggehaald is of zo. En het probleem daarvan is dat het soms weer teruggekomen is, staat er toch weer goed in. En ondanks dat de Soferim het weg hebben gehaald. Dus kortom, precieze cijfers kan ik u daar niet geven. Dat is lastig voor degenen die aan die cijfers weer betekenissen willen ophangen. Maar ja, maar dat is in de praktijk niet te doen. Want wij weten het eigenlijk niet. Het is ook niet te achterhalen. Kijken wat ik nog vergeten ben. Nou, ik ben niks vergeten, maar nou komt ie, hè. De uitdrukking, ik ben Jehovah. Gewoon, ik ben die ik ben, eigenlijk. Ik ben, ik ben. Ik ben Jehovah, komen wij in het Oude Testament 86 keer tegen. Dat is nog redelijk na te tellen. En als u het nazoekt, het zijn 85 versen, maar in één vers staat het twee keer. Ik ben de Heer, dus ja, het zijn er toch 86. En het aanroepen van de naam des Heeren, of woorden van die strekking, vind ik 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 keer in de Bijbel. Ik zei in de Bijbel, want ik heb ook meegerekend het Nieuwe Testament. Het aanroepen van de naam des Heeren. Wij hebben met die tekst wel, met die woorden, trouwens wel een probleem. omdat we in Genesis 4 lezen: in zijn dagen begon men de naam des Heren aan te roepen. Wat een beetje lastig is, omdat je later ergens leest dat ze dat nooit gedaan hadden. En dat, nou ja, dat heeft allemaal enige uitleg nodig. Dus die geef ik dan maar bij, erbij. Je hebt in Genesis 4 de geschiedenis van Kain en Abel. Wij kennen hem als Abel. Via het Nieuwe Testament, dat heb ik u uitgelegd, dan verdwijnt de H. Maar toe maar. Kain en Abel. Dat begint met Adam, bekende Heva, die wij traditioneel kennen als Eva, om dezelfde reden, maar toen maar. En toen werden die twee zonen geboren, of kinderen geboren van het mannelijke kunnen, enzovoorts. En u weet hoe dat gaat, de broedertwist heet zoiets in klassieke termen, de een slaat de ander dood, enzovoorts. Maar daarna gaat het verder met Adam bekende wederom zijn huisvrouw, vers 25. En zij baarde een zoon en ze noemde zijn naam Seth. Iemand vroeg wat betekent dat? En dan zeg ik, dat is wat het betekent. Maar het was in het Engelse. Seth. Gezet. Wij zeggen gezet, behalve in het Gronings. Dan is het weer zet. Hoe rest doet Seth, mijn jong? Stort door. Gezet. En de toelichting is, want God heeft mij een ander zaad gezet. Dat wil zeggen, in een bepaalde positie geplaatst. Dat is wat het betekent. We hebben er trouwens ook het woord, Nederlandse woord, zitten aan overgehouden. Dat is precies hetzelfde. Plaats innemen. Goed. En dan staat er, en aan die Seth werd ook een zoon geboren, want hier begint dan de uiteenzetting over de generaties. De ene tak van Kain die loopt dood, die gaat maar tot aan de vloed van Noach. En de andere tak is de tak van Abel, maar die wordt vervangen door Seth. En daarna wordt geboren, daarna verschijnt Enos, staat er. Dezelfde Seth werd ook een zoon geboren, vers 26, en hij noemde zijn naam Enos. En dan toen, dit is inderdaad toen, meestal als het toen staat, staat er in de grondtekst gewoon en, die ene letter, waf, en. En de vertalers vinden dat de eentonig worden, dan vertalen ze met toen of daarna, wat ze maar invullen. Maar is dat echt toen, namelijk in die tijd, of daar, dat kan ook nog. Op die plaats, maar het is die plaats in de tijd, namelijk toen begon men de naam des Heren aan te roepen. Het vervelende daarvan is dat het, als het zo staat in het Nederlands, dan wordt de indruk gewekt van iets positiefs, terwijl in werkelijkheid het iets negatiefs is. Daar bestaat een hele Joodse filosofie over. En dat is de reden, ik wil u dat allemaal eigenlijk niet vertellen, maar dat is een van de redenen waarom de Joden zeggen, je moet die naam niet gebruiken, want het aanroepen van de naam des Heren is tegelijkertijd het ontheiligen, het ontwijden van de naam des Heren. Daar haal je hem mee naar beneden. Je roept hem eens aan, je haalt hem naar je toe. Dat is niet tot zijn eer, maar integendeel. Je haalt hem naar beneden. Daar is wat voor te zeggen. Daaraan, aan deze gedachte, hebben wij ook het vloeken te danken. We gebruiken de naam des Heren en halen hem daarmee naar beneden. Toch? Goed. Nou, hier is het ook inderdaad negatief, maar ik kan het ook niet goed naar het Nederlands vertalen, hoor. Kijk even of iemand anders het wel gedaan heeft. Maar blijkbaar heb ik dat ook niet gevonden. Ik moet u namelijk zeggen dat het woord beginnen, namelijk galal. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen, dat beginnen in het algemeen een negatieve betekenis heeft. In het Nederlands kun je het soms nog net terugvinden in een begrip als breken. aanbreken. Heb je dat? Dat is toch een negatief begrip. Iets kapot maken. Ergens in snijden, aansnijden. Nou, dat woord heeft dus een negatieve connotatie. Daar komt het op neer. Dat wil zeggen, op een negatieve manier riep men de naam des Heren aan. Dat is wat er werkelijk staat. En ik verzin dat niet, want dat vind je bij gelegenheid wel degelijk terug in de commentaar, om zo te zeggen. Nou, niet in de moderne, die liggen daar niet wakker van. Maar de oude wel. De Bijbel getrouwd, of hoe zeg je dat, degene die in de Bijbel geloven, weten dat die tekst eigenlijk helemaal niet kan, zoals die hier staat. Het is wel netjes vertaald, maar wij missen de negatieve, de gevoelswaarde, hoe zeg je dat, van het woord beginnen. Je ontheiligt iets, je begint ergens aan en dan is het kapot. U weet wel, er zijn dingen die blijven waardevol zolang ze nog in het oorspronkelijke doosje zitten. Je weet dus nooit wat erin zit, maar doe maar weer. Moet oorspronkelijk liefst helemaal niet aangebreken. Nog in cellofaan, weet u wel, zoiets. Grammofoonplaat of Dinky Toys of wat het maar is, allemaal wat men verzamelt. Zo is dat, want dat maak je niet open, dat bewaar je dicht. Dat geldt trouwens ook, ik zie even een paar gezichten, dat geldt ook voor flessen drank en zo. Als ze aangebroken zijn, dan zijn ze niet meer zoveel waard. Dat komt omdat je dan kunt proeven wat erin zit en dat weet je niet meer. Maar dat even terzijde. Dus toch negatief. Maar alle andere keren is het positief. Ja, ik gum eigenlijk. Ik weet niet of ik me de tijd moet gunnen om dat met u. Zal ik het oplezen dan? Waar dan staat dat men de naam des Heren zal aanroepen? Wel, laat ik dat dan maar doen. Misschien kom ik er later nog op terug, maar doe maar. De naam des Heren is de naam, namelijk de Heren. En dat des, die tweede naamval, dat bestaat helemaal niet. Hè? Het is de naam Heren. Dat geldt ook voor de engel des Heren. Dat is gewoon de engel Jehovah. Dat is wat er staat. Niet van Jehovah, gewoon engel Jehovah. Er is geen enkele reden om het anders te lezen. Maar goed, men zal de naam Jehovah aanroepen. Ik lees hem in 1 Koningen 18 vers 24. Maar ik geef je echt niet de tijd om het op te zoeken. In 2 Koningen 5 vers 11. In Psalm 79 vers 6. Psalm 80 vers 19. Psalm 116, vers 13 en 17. Jesaja 41, vers 25. Joël 2, vers 32. Die is zeer essentieel. In de Hebreeuwse Bijbel is het hoofdstuk 3 inmiddels trouwens daar. Maar bij ons is het hoofdstuk 2, vers 32. Omdat het die tekst is die door Petrus gebruikt wordt als een schriftlezing voor zijn evangelisatietoespraak. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik mijn geest zal uitstoten op alle vlees, et cetera, et cetera. En het eindigt, die schriftlezing eindigt met het laatste vers van Joël 2 dan. Want het zal geschieden, al wie de naam des Heren aanroept, zal zalig worden. Dat is de strekking van zijn toespraak. Maar de strekking van zijn toespraak is natuurlijk, al wie de naam van Jezus zal aanroepen zal zalig worden. Moet ik dat uitleggen? Nee toch? Dat is toch zonder meer duidelijk. Dat is de strekking van zijn toespraak. Hij begint met, al wie de naam des Heren zal aanroepen, al wie de naam Jehovah zal aanroepen dus, zal zalig worden. En hij eindigt de toespraak met, zo weet het dan zekerlijk het ganse huis is, als dat God deze Jezus gesteld heeft tot Heren en tot Christus. Waarna de theoretische vraag is, bedoelt Petrus met Heren Jehovah of bedoelt hij Adonai? Nou ja, als je niet wil, hoeft het niet. Maar als je probeert de draad vast te houden, hij begint met al wie de naam Jehovah aanroept. Want dat staat er, in het Hebreeuws althans, van Joel 2, zal zalig worden. En hij eindigt met, zo weet het dan zekerlijk, dat God deze Jezus tot Heere gesteld heeft. U weet toch niet dat hij daarmee Adonai bedoelt? Ja, dat is hem wel, maar het woord bedoel ik, hè? Dus uiteraard, Jehovah God heeft deze Jezus gesteld tot Jehovah, tot Heere, tot Jehovah en Mashiach, Christus. En dat het zo is, ja, dat vinden we ook elders bevestigd in het Nieuwe Testament. Al wordt het soms omschreven in iets als, daarom heeft God hem uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven boven alle naam. Welke naam? Welke naam is boven alle naam? Dat kan alleen maar de naam van God zijn en dus de naam Jehovah. Heb je dat? Dat is Filippenzen 2. Hebreeën 1 is natuurlijk ook aardig. Vers 4 of 5 of zo. Waar staat dat hij uitnemender naam boven de engelen geërfd heeft. Toen God hem uit de dood opwekte. Dat staat in Filippenzen 2 trouwens ook. Toen God hem uit de dood opwekte, heeft hij uitnemender naam boven de engelen geërfd enzovoorts. En dat die woorden dan trouwens ook nog ontleend zijn, nogal letterlijk aan het Oude Testament. Ja, ik kan niet alles tegelijk vertellen. Dus ja, ja, doe maar. Maar Joel 2 vers 32, als u het lijstje maakt, onderstreept hij maar. Joel 2 vers 32, omdat het Nieuwe Testament hem uitgebreid citeert. Zefanja 3, vers 9. Ik ga even met het lijstje verder. En in het Oude Testament, Zacharia 13, vers 9. Die is van belang. Je mist hem makkelijk, omdat het ongeveer het laatste vers is van Zacharia 13. En wij beginnen te lezen in Zacharia 14, met dat God de heidenen zal verzamelen tegen Jeruzalem, de stad zal ingenomen worden, et cetera, et cetera. En te dien dagen zal de Heer zijn voeten zetten op de olijfberg, die zal scheuren, enzovoorts. En in die woorden, in die verzen, vind je merkwaardige verandering, een changement, noemt men dat in de toneelwereld. Je vindt eerst dat God al de heidenen ten strijde verzamelt tegen Jeruzalem, dat dan ook daadwerkelijk verwoest zal worden, want dat staat er. En dan in het volgende vers dat staat dat de Heer te dien dagen tegen die heidenen zal strijden. Eerst heb je de Heer die strijd tegen Jeruzalem en het wordt ingenomen. Ondanks de protesten uit Nijkerk, zeg ik het er altijd maar weer bij. Jeruzalem wordt ingenomen en verwoest. En daarna strijdt de Heer tegen die heidenen en dus aan de kant van een gelovig overblijfsel dus. Van waar die verandering? Hoe komt het dat de Heer ineens aan de andere kant staat? Maar het antwoord stond al daarvoor in het laatste deel van Zacharia 13. Want daar wordt inderdaad melding gemaakt van dat ze zijn naam aanroepen. In de uiterste nood, aan het eind van de 70ste week van Daniel, bij de val van Jeruzalem, wanneer men toch niks meer te verliezen heeft, sprak hij negatief, maar het is zo. In de uiterste nood komt men toch op het idee dat men misschien die naam moet aanroepen. Laten we hopen dat ze weten hoe het moet. Jawel. Jawel. Goed. Jawel. Maar dan roepen ze de naam des Heren aan. En dan staat er, al wie de naam des Heren zal aanroepen, Joel 2 vers 32, zal zalig worden, namelijk bij een overblijfsel dat de Heer zal roepen enzovoorts. Want Jeruzalem zal ontkoming zijn enzovoorts. Er wordt uitdrukkelijk in dat vers in Joel gesproken over een overblijfsel vanuit het Jodendom, officieel en dus ook vanuit de ongelovige Joodse staat. Heb je inmiddels dat artikel gelezen van Da Costa? Ik schat dat het geschreven is 1850, 1851, ik weet het niet zeker. Maar goed. En die schreef, Da Costa schreef, hij zegt, ik weet ook niet, ik ben ook nog niet zo lang bezig met de bestudering van de profetieën. Hij zegt, maar zoals ik er nu voor sta, denk ik dat er eerst de Joden in ongeloof zullen terugkeren naar het land. Dat is 50 jaar minstens voor Herzl, Theodor Herzl. Niks geen zionisme. Werd als volslagen onmogelijk gehouden. Ik heb het ooit wel gelezen van Kees Cornelis. C.H. Voorhoeven, dat is uit 1865 ongeveer, hier in Nederland, dat hij zoiets schreef. Maar dit is nog iemand door iemand die doorgaat voor Sephardische Jood. En hij zegt, nee, wie denkt dat? Dat is men eerst in ongeloof terugkeert naar het land. Ja, dat is zo. Dat is nog steeds actueel. Nou ja. Verder geen commentaar, want het doet er niet toe. Ik was met een lijstje bezig, Zacharia 13. Maar dan hebben we natuurlijk Handelingen 2. Die heb ik al genoemd, want dan is het Petrus die schriftlezing doet aan het begin van zijn toespraak. Dus dat is Handelingen 2 vanaf vers 21. En daarna hebben we Handelingen 9. Vers 14. Schreef ik op, maar dan ben ik aan het kijken, want dan kan ik het niet vinden. Ik heb hem wel genoteerd, maar ik zie het niet staan. Oké, dan ga ik er verder overheen. Dan hebben we Romeinen 10, vers 13. Dat is dat schriftgedeelte waar Paulus zegt, al wie de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden. Niet alleen maar de Joden, maar dus wie dan ook maar. Maar hoe zullen ze hem aanroepen in wie ze niet geloofd hebben? Hoe zullen ze geloven zonder van wie ze niet gehoord hebben? Hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? Met andere woorden, eer zendt mij maar om aan de Joden het evangelie te prediken. En dat is ook daadwerkelijk wat hij gedaan heeft. Heb je hem gevonden, Handelingen 9? Was het goed? Ja, die bril van mij. Goed. Soms kan ik het zo snel niet meer bij elkaar gebracht krijgen. Maar toen maar. Dat is Romeinen 10, wat zei ik, vers 13. En dan hebben we nog 1 Korinthe 1, vers 2. En allen die mijn naam aanroepen, of over wie mijn naam aangeroepen is, of wat het maar was. Met andere woorden, om die naam gaat het. Dan heb ik niet de schriftplaatsen genoemd waar gewoon gesproken wordt over zijn naam, zijn heilige naam of wat dan ook. En over de liederen van één naam is onze hoop, één grond heeft Christus kerk en hoe die liederen maar luiden. Het is en dingen als in de naam van enzovoorts. Dat komt zo ontzaglijk vaak voor. En de neiging bestaat dus ook, als men niet al te orthodox is, om in plaats van de naam Jehovah te zeggen de naam. Heb u dat? Niet om te lezen als Adonai of Elohim, maar de naam. Hashem. De naam. In het Hebreeuws. En helemaal in het algemeen, met de Bijbel überhaupt dicht, de Tenach van mijn part helemaal dicht, dan noemt men hem de Eeuwige. Hetgeen een aardige interpretatie is van de betekenis van de naam Jehovah. Alleen, er zit net iets te veel achter, want achter het begrip eeuwig, dat weet u misschien niet, maar daarom ga ik er wel op in. Achter het begrip eeuwig zit niet alleen het idee van zonder ophouden in de tijd. Soms zit er ook achter zonder oorsprong in de tijd. Dat heet dan zonder vader, moeder, zonder geslachtsrekening enzovoort. Maar goed. Maar eeuwig Dat is niet eens de echte betekenis van eeuwig. Ik geef u dat gratis mede. Want het begrip eeuwig is niet noodzakelijk een tijdsaanduiding. Ik zeg het met opzet omdat mensen goochelen met het begrip eeuwig. Die denken dat het bij gelegenheid betekent gedurende een eeuw. En als je dan vraagt wat is een eeuw, dan zeggen ze nou een eeuw is een bepaalde tijd die enzovoort. En dan is het al fout. Omdat voor zover het tijd is, is het niet bepaald, maar juist onbepaald. En eigenlijk de betekenis van het woord dat men vertaalt met eeuw, zowel in het Grieks als in het Hebreeuws, aion, zowel als olam, de echte betekenis is die van onbepaald. Dat is wat het betekent, onbepaald. Dat wil zeggen, wij kennen er geen grens aan. Niet in de tijd en ook niet in de ruimte. En wat sta ik nou uit te leggen? Dit is ook gewoon Nederlands, want in het Nederlands is het net zo. Het woord eeuwig wordt ook gebruikt voor onbepaald of onbeperkt, wat tenminste hetzelfde is, zonder bekende grens, in de tijd, maar ook eventueel in de ruimte. Je moet dat weten, want als je dat niet weet, word je belazerd. Word je een rat. Je mag het met een T schrijven voor mij. Word je een rat voor de ogen gedraaid. Dan word je iets wijsgemaakt. Een hardnekkig misverstand is dat. Een van de problemen die ik had met Dr. Schofield is dan ook dat hij het begrip eeuw en bedeling door elkaar haalde. En zegt, het is eigenlijk hetzelfde in de praktijk. Dat schrijft hij ook gewoon als synoniemen. Terwijl dat absoluut, maar dan ook absoluut niet het geval is. Er zijn raakvlakken, maar dat heb je wel vaker met begrippen. Maar eeuwig is ruim. Je weet niet waar het ophoudt. En een eeuwige inzetting, dat zijn ook de inzettingen van de 10 geboden, maar die waren niet voor altijd. Want ze zijn beëindigd en toch heet het een eeuwige inzetting. Maar er staat erbij voor al uw geslachten en binnen uw landpalen. Dat wil zeggen, het geldt overal. Voor alles en iedereen binnen de grenzen. Wat ons niks meer zegt, want we hebben geen grenzen meer. Maar toe maar. Maar laat het vooral tot u doordringen, dit soort zaken. Goed. Wat betreft de naam Jehovah en de toepassing daarvan. De naam betekent de eeuwige, die altijd blijft, die macht onbegrensd is. En dus is het een naam boven alle naam. Het is de naam die in het Nieuwe Testament uitdrukkelijk gegeven wordt aan Jezus. Maar, ik moet er meteen bij zeggen, dat is pas zo na zijn opstanding. Nog sterker, niet alleen het idee van naam boven alle naam, een uitnemende naam wordt pas op Jezus van toepassing gebracht na zijn opstanding. Hij wordt ook nergens Heer genoemd of als zodanig aangesproken. Hij heet Jezus. Zonder enige titel. Misschien nog een keer Rabbi, komt een enkele keer voor, maar dat is het dan. En de introductie van het woord Heere in het Grieks van het Nieuwe Testament komt pas in de loop van Handelingen. In de geschiedenis eerder niet. En dat is omdat achter dat gewone Griekse woord Heer, Kyrios, daarachter steekt de naam van Jehovah. Maar de Heere Jezus op aarde was niet de drager van de naam Jehovah. En voor zover hij toespelingen opmaakte en de uitdrukking ik ben gebruikte, moet ik u zeggen dat die dingen in de eerste plaats, moet je altijd in de eerste plaats hebben, pas geschreven zijn na zijn opstanding. En wat je erover leest is altijd de interpretatie, geïnspireerd en wel, maar de interpretatie van de evangelisten, in dit geval met name van Johannes natuurlijk. En voorts, al wat de Heer Jezus deed en sprak, was profetisch van aard. De wonderen die hij deed bewijzen niet zijn godheid, de wonderen die hij deed bewijzen zijn profeetschap. Dat staat ook zwart op wit in de Bijbel. dat hij op aarde leefde als man Gods. En dat werd bevestigd door de tekenen en wonderen die hij deed. Dat wij ervan maken dat zijn wonderen bewijzen dat hij God was, dat, ja, dat kan je nou wel zeggen, maar dan was Mozes ook God. En Jozua en Simson en Elia en Elisa. En noem ze maar op. Dat is dus niet zo. De wonderen die hij deed gingen gepaard met het woord dat hij predikte, zijn daar een bewijs en illustratie van, en een bewijs dat Jezus was een man Gods, een profeet, een leraar van God gezonden, zei Nicodemus. En Petrus zei, de man Gods onder u die betoond of getoond door krachten en vele wonderen die God door hem gedaan heeft, Handelingen 2. Die God door hem gedaan heeft. Hij was op aarde, hij leefde op aarde als mens. Hij droeg niet de naam Jehovah. En de idee van dat hij daarvoor die naam wel droeg, dat is inderdaad juist. Maar het is voor ons hypothetisch, want we begrijpen er toch niks van. Maar het staat wel in de Bijbel. Dus laat het maar. Maar wat wij leren is dat de opgewekte Jezus de naam ontving boven alle naam. En daarmee is hij het beeld Gods. En alle schriftplaatsen, ja, het is niet meteen mijn onderwerp, dus ik heb ook geen lijstjes bij me. Alle schriftplaatsen waarmee men probeert aan te tonen dat Jezus God was hier op aarde, zijn stuk voor stuk schriftplaatsen over de opgewekte. Heb je dat nog? En met terugwerkende kracht maakt men er dan van dat hij hier op aarde God was. Zelfs nog bij voorkeur leest men dan God geopenbaard in het vlees, wat wel erg naïef is, sorry. Want dan had je beter kunnen zeggen God verborgen in het vlees, want aan de buitenkant kon je het niet zien. Ook dat staat in de Bijbel, dat je het aan de buitenkant niet zien kon. En de tekst God geopenbaard in het vlees, die hoort er ook niet te staan. Dat is het laatste vers van 1 Timotheus 3. Dat woord God staat er helemaal niet in de grondtekst. Maar ja, men had hem nodig ter onderbouwing van bepaalde theologische redeneringen. Maar het staat er echt niet. En dat, als je dat nakijkt, dan is er geen enkel twijfel over. Dat hoort er niet te staan. Het gaat over de verborgenheid. De verborgenheid Gods die geopenbaard is, enzovoorts. Kortom, de Heer Jezus erfde de functie, de titel, misschien kun je zelfs wel zeggen, erfde de persoon van de Godheid. Hoe God dat doet, dat kan niemand je uitleggen. Maar wat ik wel kan zeggen is wat we in de Bijbel vinden, dat God bij gelegenheid verschijnt in de gedaante van een man, en onder de naam Jehovah, eventueel onder de naam Melchizedek als u mij vraagt, maar toe maar, hij verschijnt onder die naam, maar dat is een bijgelegenheid, een incidentele manifestatie van de Godheid, een epifaneia. Oké, een theofanie, een verschijning, fanie, van fantoom. Verschijning. Een theofanie, een verschijning van de Godheid. Maar alleen al dat woord geeft ook in de theologische wereld aanleiding tot enige discussie. Omdat er zijn die zeggen, ja, theofanie, het is een christofanie. Het is een verschijning van Christus. Die engel des Heren. In dat retrospectief, terugkijken, kan je dat misschien zeggen. Maar hij was nog niet de Christus, hij was ook niet Jezus, hij stamde nog niet van David af en hij was dus niet de Christus, namelijk de Messias. Je kunt het dus eigenlijk niet zo zeggen. Maar je kunt wel zeggen, het is een verschijning van het beeld Gods. En waar wij de Heer Jezus althans na zijn opstanding kennen als het beeld Gods, leggen wij de verbindingen en zeggen, nou, het was de Heer zelf die in de tijd, de Heer zelf zeggen we dan. Je kunt moeilijk zeggen, het was Jezus zelf die aan Mozes verscheen. Want Jezus werd bij zijn geboorte in Bethlehem. Gij zult zijn naam heten Jezus. Maar niet eerder. Toch? Dus ja, en toch is het niet moeilijk. Het is veel makkelijker dan een traditionele drie-eenheidsleer, overigens. Waar het over gaat is namelijk dat God, de onzienlijke God, zich manifesteert, gestalt. U kent dat allemaal. Ik roep thuis dan altijd, dat zie je anders alleen maar in films. Meestal kijk ik dan naar een film en zeg ik, dat zie je anders alleen maar in films. Dat een of andere onzienlijke, Star Trek, een of andere onzienlijke macht of zoiets, een kracht, een geest, ineens een gestalte aanneemt, toch? En zich voorstelt en een naam heeft en dan floep. Of de ouderen onder u floepens. Dan ineens is die weer weg. Zo gebeurt dat in de Bijbel. U weet wel, de heer verschijnt aan Manoah, die maakt de maaltijd voor hem klaar. En floep, hij is weg. De maaltijd ook trouwens, maar de heer ook. Opgelost in thin air, heet dat in het Engels. Ik vind het een mooie lucht in thin air. Nou ja, zoiets. Ja, of dat kan, staat in de Bijbel dat het zo gaat. Maar het punt is dat sinds de opstanding van Jezus van Nazareth God niet meer zo op die methode verschijnt, maar hij manifesteert zich in Jezus, de zoon van David, daarmee ook de zoon des mensen, namelijk de zoon van Adam, want dat is wat het betekent, en natuurlijk de zoon van Abraham. De Heer manifesteert zich in die mens die dan functioneert als het beeld Gods. Per slot, dat had God gezegd op bladzijde 1 van uw Bijbel. Laat ons Adam maken, want dat staat er echt, ja. Laat ons Adam maken naar ons beeld en gelijkenis, enzovoorts. En toen verscheen Adam, en die was niet het beeld Gods. Die was een voorbeeld. Dat heet in een andere taal een prototype. Ik vind het een prachtig woord, omdat iedereen het beginsel kent. Een prototype. Het is geen serieproductie, het is een voording. Een voorbeeld. Niet maar een beeld, een voorbeeld. Een voorbeeld van degene die komen zou, zegt Romeinen hoofdstuk 5. En een theoloog zegt dan, ja, dat is hoe Paulus het interpreteert. En dan zeg ik, ja, dat is hoe Paulus het interpreteert. Niemand minder dan Paulus. Dat is namelijk wat het betekent. God maakte Adam als een voorbeeld van degene die komen zou. En toen de Heer Jezus opstond uit de dood, was hij de tweede Adam. Ook niet eerder. Hij was de tweede Adam. En daarmee de definitieve zoon van Adam. Dat was dan ook zijn titel. Zoon des mensen. Als de mens. Naar Gods beeld en gelijkenis. En hij stamt van Adam af, want het is een doorgaande lijn, een mens, naar Gods beeld en gelijkenis. Maar langs de andere kant, dat weet u allemaal, was hij door de geest van God, heet dat. Dat betekent gewoon de onzienlijke kracht van God, maar het is God uiteraard, verwekt in Maria. Dat was het dan. En op die grond, op grond van zijn afkomst, maar beter is te zeggen op grond van zijn geloof, zijn gehoorzaamheid, zijn trouw, want dat is wat de Bijbel erover zegt, heeft God hem uit doden, met achterlating van de overige doden, opgewekt uit de dood en hem aangesteld als eerstgeborene, met name van de nieuwe schepping en van een nieuwe verbond, en hem aangesteld in de positie van Jehovah. En dus kan hij zeggen, eer Abraham was, ben ik. Nou ja, dat wordt achteraf geschreven. En het is op voorhand gesproken over hoe het later zou zijn. Want zo gaat dat bij de evangelieën, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Het is allemaal profetisch over wat later zou zijn. Als de Heer de 5000 doet nederzitten op een berg waar veel gras is enzovoort, en ze voedt met 5 broden en 2 visjes, is dat een uitbeelding van wat hij later zou doen aan de gemeente, aan ons, in onze tegenwoordige tijd. Dat is wat het is. Of dacht u dat het een kunstje was of zo? Om te laten zien dat hij God was? Dat was hij niet. Voor alle praktische, academisch hebben we het niet over, we hebben die over praktisch, alle praktische doeleinden, dat was hij niet. Maar het was een teken van toekomende dingen. Maar dat waren de wonderen van Mozes en van Jozua en van Elia en Elisa ook. Tekenen, illustraties van toekomende dingen, met name van de dingen uit onze tegenwoordige tijd. Laat dat goed tot u doordringen. Niettemin, Jehovah uit het Oude Testament wordt geïdentificeerd met Jezus in het Nieuwe Testament. Ik zeg het verkeerd om, ik had natuurlijk moeten zeggen, Jezus in het Nieuwe Testament, de opgestane wilde verstaan, wordt geïdentificeerd met Jehovah uit het Oude Testament. En voor zover het gebeurt, voordat hij uit de dood opstond, was het prematuur. Was het vooruitgrijpend op de toekomst. Het belangrijkste voorbeeld daarvan is, nou het belangrijkste, weet ik niet. Het belangrijkste voorbeeld daarvan is de bijeenkomst van de Heer en zijn discipelen in de opperzaal. 5 hoofdstukken lang, zeg ik altijd, in het Johannesevangelie. 5 hoofdstukken lang, de Heer met zijn discipelen in de opperzaal aan de maaltijd. En wat het maar was, met het avondmaalsviering en zo. Het is één grote uitbeelding van onze tegenwoordige tijd. Inclusief het gebed wat hij aan het einde van uitsprak. En dat neemt een heel hoofdstuk. Omdat er zoveel in staat? Nee, omdat het zo belangrijk is wat daarin staat. Want er staat niet veel in. En wij noemen het hoge priesterlijk gebed. Maar iedereen kan weten dat er geen hoge priester was. Nog niet eens priester. Nee, er staat letterlijk in Hebreeën 7 dat dat zo was. Hij was geen priester. Laat staan hoge priester. Waarom heet het hoge priesterlijk gebed? Omdat het op voorhand de uitbeelding is van wat daarna, binnen enkele dagen trouwens, maar wat daarna gerealiseerd zou worden. Waarbij hij uit beeld zou verdwijnen, zichtbaar, maar waarbij God wel zijn werk zou doen door degene die zijn beeld is. Die het uitgedrukte beeld is van Gods wezen, Christus namelijk. Toen riep er ooit een keer iemand, zeg ik dacht dat de Heilige Geest dat deed. En dan is mijn antwoord, zei ik iets anders dan? Dat is mijn antwoord. Dat is precies wat het is. De onzinnelijke kracht Gods. Via de onzinnelijke Christus, via Christus die in onze dagen die zich verbergt, maar wel degelijk doet wat de Christus, de Messias, namelijk zou doen. In onze tegenwoordige tijd. Nou, dan ben ik hier nog het een en ander schuldig. Want moet ik even zoeken. Want ik wilde toch nog enige schriftplaatsen met. Nu, ik heb niet echt de tijd om ze op te zoeken. Voorlopig. Dus ik hou het bij opsommingen. Wij kennen de uitdrukking. Dan laat ik het anders zeggen. In Exodus 3 lezen wij over de naam van de Heer, wiens naam gevraagd wordt. We hebben vanmorgen gelezen, ik zal zijn die ik zijn zal. En daarna, ik zal zijn heeft mij gezonden. Bijna altijd vertaalt het ik ben, behalve in de Statenvertaling. Want dan is het, ik zal zijn en verder overal vertaald met ik ben. Maar toe maar. Dat heb ik voldoende uitgelegd. Maar je zou ernaast moeten leggen, Maleachi 3 vers 6, dat is in onze Bijbels althans bijna het laatste vers van het Oude Testament. Chronologisch is het dat ook, want Maleachi is de laatste profeet. Hij is de laatste schrijver van de Oud-Testamentische boeken. En die zegt in Maleachi 3 vers 6, ik, Jehovah, de Heere staat er dus, hè, ik, de Heere, word niet veranderd. Implicerend dat de Heer zijn belofte zal waarmaken, ondanks de veranderde omstandigheden, de steeds veranderende omstandigheden, met name van die van het Joodse volk. En dat is belangrijk omdat de beloofde koninkrijk via Juda tot stand zou moeten komen. En hier is wel sprake in de dagen van Malachi van een zogeheten terugkeer uit Babylonische ballingschap. Dat was trouwens maar een terugkeer van een klein deel van het Joodse volk. Het meeste daarvan is ook toen niet teruggekeerd. En van de 10 stammen überhaupt niemand. Nou, misschien 1 dan. Of 2. Maar toen maar. En toen vroegen ze, toen waren ze terug uit de ballingschap. En toen hebben ze een tempel gebouwd. En toen vroegen ze aan de Heer: moeten wij nou nog dat vaste vieren van de vaste houden van vanwege de ondergang van Jeruzalem in de tijd onder Nebukadnezar? En toen vroeg de Heer met een tegenvraag: heb ik gezegd dat je dat doen moest? Bekijk het maar. En impliciet. Moeten wij nog die offers brengen die we enzovoort. En de Heer zei: ik heb die offeranden nooit gewild. Ja, ik draag het wat anders voor. Dat komt omdat ik die leestekens ook niet ken. Die offeranden heb ik nooit gewild. Die offeranden. Dat wil zeggen, in de Bijbel vind je nergens één positief woord over het judaïsme. De Bijbel is een Joods boek, toch, zei men? Nou, in de Bijbel vind je niet één positief woord over het jodendom. Dit is het dan voor mij niet gehoeven. Dat weten wij ook zeker, omdat de Heer voor de Babylonische ballingschap al gezegd had: er komt een nieuw verbond ter vervanging van het oude. En de uitleg van de Hebreeënbrief is dat vanaf dat moment het Mosaïsche verbond met al zijn voorschriften dus oud heet. En dus is nabij de verdwijning, staat er. Dat is de laatste verse van Hebreeën 8, denk ik. Als de Heer spreekt over een nieuw verbond, staat daar, onder verwijzing naar Jeremia. Als de Heer spreekt over een nieuw verbond, betekent dat het andere oud geworden is en nabij de verdwijning. En ik roep altijd, en pas daarna hebben ze de Joodse religie ontwikkeld. Dat weet niemand meer, dat willen ze niet weten. Men denkt dat het komt uit Egypte of uit de Sinaï, uit de woestijn of zoiets. Maar dat is niet Joods, sowieso niet Joods. En ze hebben zich nooit aan de Mosaïsche wet gehouden. Nou, enkele dingen ervan misschien. Maar ze hebben zich daar nooit aan gehouden. Daarom is het oordeel van God eerst over de 10 en daarna over de 2 stammen gekomen. En pas in de Babylonische ballingschap van de 2 hebben die 2 stammen gedacht: wij moeten onze identiteit bewaren. En toen hebben ze de Joodse religie uitgevonden. Nou ja, ze hebben toen de Oud-Testamentische geschriften van de profeten verzameld. Dat is mooi. Iemand zei: ja, we hebben de Bijbel aan de Joden te danken. En dan zeggen: ja, dat kan al wel zijn. Maar ze hebben daar echt geen moeite voor gedaan, hoor. Ze hebben echt niet gezegd: och, laten we die heidenen een geschenk geven. We geven hun een Bijbel. Of een Oud Testament of zo. En als ze het wel gedacht hebben, hebben ze erbij gedacht: want wij hoeven het niet. Dat zei de Heer Jezus. Die zei: jullie hebben je eigen wetten gemaakt om je aan de wet des Heren niet te hoeven houden. Dat staat allemaal in de Bijbel, hoor. Nou ja. Kortom, de Heer wordt niet veranderd. En ook bij een eigenlijk ongelovig Joods volk en een Joodse staat in de dagen van Haggai, Zachariah, Malachi, de post-exilische profeten, heet dat. Ook in die dagen zegt de Heer: ja, denk nou maar niet dat dit de vervulling is van mijn beloften. Dat komt pas later. Maar er komt eerst nog een heleboel andere ellende. En toch zegt de Heer: en ik ben niet veranderd. Ik ben Jehovah, niet maar je weet toch hoe ik heet, maar ik ben Jehovah, ik ben de ik ben, ik blijf die ik blijf en ik doe wat ik beloofd heb enzovoorts. En niet omdat jullie zo trouw zijn, maar terwille van mijn eigen reputatie en naam. Dat is hoe God handelt. Dus Naast Exodus 3 vers 14, Malachi 3 vers 6, ik Jehovah wordt niet veranderd, maar vandaar is het de korte route naar Hebreeën 13 vers 8. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in de eeuwigheid. Waarvan akte? Dat wil zeggen, de inhoud van de naam Jehovah wordt dus zonder meer toegepast op Jezus Christus. Wij hebben er trouwens nog meer, want wij hebben ook de uitdrukking, naast de uitdrukking gisteren, heden en in de eeuwigheid, hebben we ook de uitdrukking die is en die was en die komen zal. Bij mijn weten komt die alleen voor in Openbaring, komt die, Openbaring 1 vers 4, 11. En 17, drie keer dus in hoofdstuk 4 van Openbaring. Drie keer dus in hoofdstuk 1 van Openbaring. Vers 4, 11 en 17. Die is en die was en die komen zal. Daarna in Openbaring 4, vers 8. Die is en die was en die komen zal. En dan nog een keer in Openbaring 16. Die is en die was en die komen zal. Ik ben die ik was die ik zijn zal. Dat kan niet, ik zal zijn, nou ja, enzovoorts. Reken het maar uit hoe vaak je dat kunt wisselen. Komt overeen met die was, die is en die was en die komen zal. En daarnaast hebben wij, die is makkelijk op te zoeken, Jesaja 41... Namelijk de uitdrukking de eerste en de laatste. Want als ik u gevraagd had, waar staat dat? Ik ben de eerste en de laatste. Dan had u waarschijnlijk geantwoord, Openbaring 1 vers 11. Daar was u net al, want daar staat, die is en die was en die komen zal. Maar er staat ook, ik ben de eerste en de laatste. En met de laatste ben ik ook dezelfde. Of zoiets. Maar in Jesaja 41 lezen wij eerst in vers 4. Wie heeft gewrocht en gedaan? En dat is een beperking van wat er eigenlijk staat. Niet maar dit, maar dat ook en dat ook en dat ook. Wie heeft gewrocht en gedaan, roepende de geslachten van den beginne? Ik, Jehovah. Ik de Heer. Die de eerste ben en met de laatste ben ik dezelfde. Korter is, ik ben de eerste en de laatste. Maar dit is nog mooier, want dat betekent ik ben de eerste en de laatste, maar ondertussen verandert er niks. De laatste is de eerste en de eerste is de laatste. Er is geen verandering en dus heet het dezelfde. Dat is ook een goede reden om Hebreeën 13 te lezen als Jezus Christus is gisteren en heden zichzelf. Want dat is wat het is. In gewoon Nederlands heet dat, hij blijft aan zichzelf gelijk. Kent u die uitdrukking nog? Zorg dat je jezelf blijft. Mijn vader heeft mij wat adviezen meegegeven in de loop van de tijd. En die heb ik natuurlijk keurig netjes onthouden. En één daarvan was, zorg dat je jezelf blijft. Aan jezelf gelijk blijven. Hoe verder je daarvan afwijkt, hoe meer je dus een rol speelt, hoe meer je zorgen maakt over signalen die je afgeeft en dingen die je uitstraalt, hoe meer je jezelf verliest. En als je jezelf verliest, ben je misjoggen. Ja, moet je het dan in Duits zeggen? Doe maar. Dan gaat het fout. Dan ben je jezelf kwijt. Dan zegt men, die en die is de weg kwijt. Nou, je bent niet de weg kwijt. Je bent jezelf kwijt. Dat is waar het over. Zorg dat je jezelf blijft. Het is een goed advies, want in de samenleving, ook al gewoon in familieverbanden ook hoor, er is altijd die druk om anders, je anders voor te doen dan je werkelijk bent. We noemen dat beschaving. Maar ja, doet dat pijn? Ja. Dan kun je handen flink openhalen aan de schaaf hoor. Maar ja, word er niet beter van. Maar de Heer is Jehovah. Ik, let op hoe het er staat, hè. Ik, en de vertalers zetten dan komma's erin. Ja, ik, wie? Ik, Jehovah. Ik, Jehovah, ik ben de eerste en met de laatste ben ik dezelfde. En op het hoofdstuk zelf ga ik niet in, maar ik sla even om naar hoofdstuk 44. Waar wij lezen vanaf vers 6. En let u goed op, want misschien dat die verse later nog een keer u voorhoudt in een iets ander verband. Maar ik kan net zo goed meteen toelichten. Daar staat in vers 6. Zo zegt Jehovah. Wie? Zo zegt Jehovah, de koning van Israël. Nee, dat is niet beeldspraak. Zo, want God is de koning van de hele wereld. De king. The king is coming. Majesteit, groot is uw majesteit en wat het allemaal maar was. Het is specifiek de koning van Israël. En u weet, het is makkelijk genoeg uit de Bijbel aan te tonen dat de koning van Israël moet stammen uit het huis van David. Moet uit zijn zaad zijn en uit zijn lijf voortkomen, 2 Samuel 7 enzovoorts. Dat is de koning van Israël, de definitieve. En hier heet het, ik, Jehovah, de koning van Israël, noem nog eens een koning van Israël, we zijn er nou toch, noem nog eens een koning van Israël, noem nog eens een van de eerste vorsten die voor de kinderen uw volk staat. Michael, dit was Daniel 12, vers 1. En Michael wordt vertaald met wie is als God? Vraagteken. En het antwoord op die vraag is Jehovah. Want die is als God, die is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. De naam Michael is een van de namen ter aanduiding van Christus. Die gaat er inderdaad achter schuil, letterlijk. Want de naam fungeert in het Oude Testament als een verberging van, nou ja, voor de verborgenheid, hè? De verberging van de positie van Christus als aan het hoofd van een hemels heerleger enzovoort, namelijk als hoofd van de gemeente. En Michael en zijn engelen is in het Oude Testament de uitbeelding van Christus en de gemeente. Nou goed. Maar terug, zo zegt de Heere, de koning van Israël, dat het dan ook Melchizedek is, dus dat weten wij uit Hebreeën. De koning van Salem, de koning van Tzadik. Dat wil zeggen de koning des vredes en de koning der gerechtigheid. Zo zegt Jehovah, de koning van Israël en zijn verlosser. Kijk, je kunt je punt voor punt hieronder uitredeneren als je zou willen. Maar het blijft zo dat als er nou maar veel van dit soort argumenten zijn, dan heeft het geen zin je eronder uit te kletsen. Dat kun je wel willen proberen, maar het gewicht van al die kleine aanwijzingen, in dit geval vind ik het grote aanwijzingen trouwens, het gewicht van die kleine bij elkaar is één groot argument. Heb je dat? En wat men met de Bijbel doet, en met een heleboel andere dingen trouwens ook, is punt voor punt wegredeneren. Twijfel zaaien over elk woord enzovoorts. Dat is wat men doet. Maar ja, dat is een bezigheid van de duivel. Hè? Heeft God dat gezegd? Ja, God heeft dat gezegd. Ja, maar hij heeft het niet bedoeld. Oh nee, nee, zal ik je uitleggen wat hij ermee bedoeld heeft. Hij heeft gezegd dat je niet van die boom moet eten, maar hij bedoelt dat je dat vooral wel moet doen. En de mens gelooft dat dan ook. Ja. Zo zegt de Heer, de koning van Israël, namelijk zijn verlosser. De aardigheid is natuurlijk Dat de begrip verlosser en verlossing kennen wij uit het Nieuwe Testament nog veel uitgebreider. Het is het begrip goel. Hè? En de goel, dat woord staat er. Oké, de gaal mag ook. Maar traditioneel lezen wij het als goel. Dat is het hoofd van de familie. Dat is... Kijk, als de familie Bentink was, dan zou het zijn Pim. Die is vorige week overleden, maar dat was het hoofd van de familie Bentink. Of dat belangrijk is, voor ons niet, maar voor die familie wel. Maar toen maar. De hoofd van de familie. En de goel van de mensheid, de verlosser van de mensheid, is het hoofd van de mensheid. Daarom werd de Heer mens. Om de mens te kunnen verlossen. Om dat recht te hebben. Om dat te kunnen doen. En ik zeg altijd, daartoe heeft hij zijn ouders, wettig en biologisch, goed uitgezocht. Want op grond van zijn geboorte was hij de rechthebbende. Op de titel zoon van Adam, maar daarmee ook op het losserschap. En het woord goel wordt hier vertaald met losser. Bij een enkele gelegenheid wordt het vertaald met bloedwreker. In de wet op de vrijsteden. Dat hele verhaal over de vrijsteden, daar wordt het woord goel vertaald met bloedwreker. Iemand die door de zonder opzet iemand gedood heeft, zou moeten vluchten naar de vrijstad waar hij vrij is voor de wraak van de, ja, verlosser kun je moeilijk zeggen, van de goel. Wij hebben er geen woord voor. Maar de rechthebbende van de familie, enzovoorts. Maar het is de Heer, implicerend dat de verlosser, dat de Heer wel degelijk op een of andere wijze een Israëliet zou zijn. En zelfs gewoon een mens in het algemeen. Nou, niet in het algemeen, maar het hoofd daarvan. Maar ik bedoel niet alleen van Israël of de Joden, maar van heel de mensheid, om zo te zeggen. Dus zo zegt de Heere, de koning van Israël, zijn verlosser, de Heere der Heerscharen, dan leer je dat ook. De Heere der Heerscharen is een term die in het algemeen aanduidt dat Jehovah niet maar de God is van Israël, maar via Israël van alle volkeren van heel de mensheid. Meer kan ik het nu niet over zeggen. Heer der Heerscharen betekent zoveel als de Jehovah van de menigten. Vreemd genoeg, in het Nieuwe Testament heeft men het woord niet meer vertaald. Dan heet het gewoon de Heere Zebaot. En heeft men Jehovah dus omgezet naar Heere, maar Zebaot heeft men laten staan. Maar goed, de Heere Zebaot. En dan staat er, ik ben de eerste en ik ben de laatste, dat lazen we zojuist ook in Jesaja 41 vers 4. Ik ben de eerste en de laatste. En buiten mij, er staat behalve, maar dat is hetzelfde. Althans, de strekking ervan is hetzelfde. Buiten mij is geen God. Dat er, dat heb je nergens voor nodig. Buiten mij is geen God. Is er maar één. Niet buiten mij heb je ook nog de Vader of de Zoon of de Heilige Geest of wat je maar wil. Buiten mij is geen God. Jehovah is de koning van Israël. Hij is de losser voor heel de mensheid, maar in ieder geval van Israël. Hij is Jehovah Zebaot van de hele mensheid. Hij is de eerste, misschien niet chronologisch, misschien. Om het er niet over te hebben. Misschien niet chronologisch, maar dan wel degelijk in rangorde. De eerste en de laatste. Meer zijn er niet. Later in het Nieuwe Testament lees je, afgoden bestaan niet. Behalve dan in de waan, in de gedachte, in de conceptie van de mens. Die ze verzint. En daarna zegt Paulus, ja, in de praktijk, ze bestaan wel, maar het zijn geen goden, ook niet afgoden, het zijn demonen. En wij weten niet wat demonen zijn, dus vooruit maar weer. Ik ga het niet uitleggen nu, maar het gaat me om het beginsel. Buiten mij is geen God. Er staan niet drie tronen in de hemel. Als er een troon staat, zo letterlijk bedoel ik, hè, maar overdrachtelijk ook, daar is er maar één. En als je wat ziet op de troon, wat zie je dan op de troon? Oké, voor de Bijbel vasten onder u het lam, staande als geslacht. Uit Openbaring 5. Nou ja, 4 en 5. Maar toen maar. Christus dus. Zie? Ja. Buiten mij is er geen God. En daarna komt een heel verhaal over de formeerders van gesneden beelden vanaf vers 9. Maar die lees ik niet meer. Ik sla namelijk nog even om naar hoofdstuk 48... Vanwege de eerste en de laatste, daar hebben we het over. Hè? Dat was Jesaja 41 vers 4, 44 vers 6 en 48 vers 12. Zeg ik dat nou goed? Oh ja, 48 vers 12. Hoor naar mij, o Jacob, en gij Israël, mijn geroepene. Ik ben dezelfde. Dat kan inderdaad zijn, ik ben het zelf. Maar dezelfde is ook goed. In de zin van, ik blijf altijd. Het is de verwijzing naar de naam Jehovah uiteraard. En daarna staat er, ik ben de eerste, ook ben ik de laatste. Ook heeft mijn hand de aarde gegrond. Daar komt hij, hè. Ik ben de schepper van de hemel en de aarde. Niet omdat men geïnteresseerd is wie zou dat gemaakt hebben, maar omdat de Heer zich voorstelt wie hij is. Er is niemand anders. De hoogste instantie die er is. Ik heb de hemelen met de palm afgemeten. Wanneer ik ze roep, staan zij daar tezamen. Dat wil zeggen, alles wat in de hemelen is, enzovoorts. En dan daarna lees ik vers 17... Ja, intussen lees ik vers 16, maar oké. Okay. Vers 17. Alzo zegt de Heere, uw verlosser, de heilige Israëls. De heilige Israëls. Die term zou je ook eens op moeten zoeken, want die komt ook wel vaker voor. Ik ben Jehovah, letterlijk. Uw God, Elohim, die u leert wat nut is. Want God heeft van de beginnen gesproken enzovoorts. Die u leert wat nut is. Die u leidt op de weg die gij gaan moet. Och dat gij naar mijn geboden geluisterd had. Zo zou u vrede geweest zijn als een rivier. En gerechtigheid als de golven der zee enzovoorts. Maar het punt is dat Israël nou eenmaal niet naar de Heer luistert enzovoorts. En had ik u in dit verband gelezen... vers 45, daar staat niet eerst en laatste hoor, maar hoofdstuk 45 van Jesaja, vanaf vers 21. Verkondigt en treedt hiertoe, ja beraadslaagt te samen, wie heeft dat, of gewoon wie heeft het laten horen van oudsher, wie heeft dat van toen af verkondigd? Want God heeft van de beginnen gesproken, want in de beginnen was het woord. Toch? Nou. Ben ik het niet? Mooi, hè? Ben ik het? Wie heeft er gesproken? Ben ik het niet? Jehovah. Vertaald met ik ben. En er is geen God meer. Ook niet minder natuurlijk. Maar er is geen God meer buiten of behalve mij. Een rechtvaardig God en een heiland. Daar staat eigenlijk de naam van Jezus, maar toe maar. Je weet wel, Hosea. Yeshua, het is heil of heiland, heilbrenger enzovoorts. Een heiland, niemand is er dan ik... Is er maar één. Wendt u naar mij toe, wordt behouden. Eigenlijk roept mijn naam aan, maar hier staat het anders geformuleerd. Wendt u naar mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde. Dat wil zeggen iedereen die op aarde woont, waar dan ook. Want ik ben, leuke, ik ben God en niemand meer. Ik heb gezworen bij mijzelf, men zweert altijd bij God, hè, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Maar God zegt, ik heb gezworen bij mijzelf. Er is namelijk een rechtvaardig woord, een woord der gerechtigheid, uit mijn mond gegaan en het zal niet wederkeren. Het blijft namelijk het woord van God. Hij neemt het niet terug. Ik heb gezworen dat voor mij, want dat is het voor mij, dat voor mij alle knie zal gebogen worden, alle tong zal mij belijden. Dat is een andere vertaling, maar het is hetzelfde. Men zal, dat wil zeggen aanroepen eigenlijk, hè. Men zal van mij zeggen, gewisselijk in de Heere zijn gerechtigheden en sterkte, tot hem zal men komen, in Jehovah namelijk. Maar zij zullen beschaamd worden, achterwaarts wijken betekent dat, maar zij zullen beschaamd worden, allen die tegen hem ontstoken zijn, enzovoorts. En daarnaast zou je ook nog lezen, 46 vers 10... Ik ben God, er is geen God meer, er is niet gelijk ik. Ook niet gelijk, ook niet erboven, niet ernaast, niet eronder. Nee, nee. 46 vers 10 en dan ja, vers 10. Die van de beginnen aan verkondigt het einde en van ouds af die dingen die nog niet geschied zijn. Dat komt allemaal overeen met die is en die was en die komen van gisteren en heden tot in eeuwigheid. Dezelfde, de eerste en de laatste en dezelfde enzovoorts. Ik ben die ik ben. En het zijn deze woorden, die met name die van vers van 45 vers 23, die in het Nieuwe Testament zo zonder meer worden toegepast, expliciet op de Heere Jezus. Waar staat over de Heere Jezus dat hij dienstbaar was, dat hij zich ontledigt, letterlijk, kenosis, dat hij zich ontledigd heeft, vertaald met vernietigd, ontledigd heeft van zijn Godheid, dat hij de gestalte van een mens, de gedaante van een dienstknecht heeft aangenomen, zich ondergeschikt gemaakt heeft. U weet wel, de Zoon des Mensen kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen. Hij heeft zichzelf vernederd, staat er. Hij is gehoorzaam geworden, ondergeschikt. Tot de dood, ja, de dood des kruises, inderdaad. En dan changement. En dan, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Niet zeggen dat was omdat hij God was of zoiets. Want al zou het waar zijn, het staat niet in de Bijbel. Al zou het waar zijn, het staat niet in de Bijbel. Er staat daarom, om zijn gehoorzaamheid, zijn dienstbaarheid, zijn trouw, en hoe het maar heten mag, daar, maar vooral ook in de Romeinenbrief, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Het woordje ook betekent dat God hem eerst ook uitermate vernederd heeft. Uitermate, als mens, als slaaf, als dienstknecht. Je moet er niet op afdingen. Dat kun je niet permitteren. Tegenover God, over wie wij het hebben, kun je daar niet op afdingen. God heeft hem uitermate vernederd. God heeft hem dus daarom ook uitermate verhoogd, staat er. En een naam gegeven boven alle naam, opdat in de naam van Jezus. Dat betekent toch dat Jezus de naam Jehovah draagt, of geërfd heeft boven de engelen, Hebreeën 1 vers 4, 5, zoiets. Hij heeft een naam gegeven boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn. Filippenzen 2 vers 10. Het is zonder meer de aanhaling uit Jesaja 45. Zodat hij in zijn opstanding de naam Jehovah draagt en als God zich openbaart, verschijnt daar de gedaante van Jezus van Nazareth. Als je dat God geopenbaard in het vlees wil noemen, is het mij best. Maar in de Bijbel vind je die term zo niet terug. Wat je wel terugvindt, is dat Jezus Christus te zijner tijd zal vertonen de onzinnelijke God. Dat staat er wel. schrijft Paulus aan Timotheus, enzovoort. Laat het goed tot u doordringen. Voor zover wij over God spreken, ontstaat daar in onze gedachten, mag ik aannemen, een godsbeeld. En ik heb het niet over beeldhouwwerk of zoiets, maar gewoon, dat heet een godsbeeld. Maar hoe gedetailleerder het wordt, dat godsbeeld, hoe meer het lijkt op Jezus van Nazareth. Inclusief, volgens de Bijbel althans, dat is Zacharia 13 ook, waar we al even waren, inclusief de littekens in zijn handen en in zijn zij enzovoorts. Want het wordt daar genoemd. Laat dat goed tot u doordringen. Zie. Ik weet wel, dan zegt men dat wij de godheid van Jezus ontkennen. Ik ben van mening dat juist wij, en juist deze dingen die ik nu uiteenzet, precies het tegenovergestelde doet. We hebben in het algemeen, denk ik, een veel te lage dunk van wie Jezus is. Hij is de schepper van hemel en aarde. En niet maar academisch in het rijtje, dan krijgt hij voor mij ook nog een keer hoor, zo'n rijtje, waar staat dat dan, enzovoort. Waar staat dat de zoon betrokken was bij het scheppingswerk van God. En dan krijg je theoretische, leerstellige, systematische uiteenzetting over het aandeel van de vader in de schepping, het aandeel van de zoon in de schepping en het aandeel van de Heilige Geest in de schepping. En omdat je Vader, Zoon en Heilige Geest verschillend schrijft, komt men bij drie, maar ze hebben dat samen gedaan, dus ze waren toch één. Dat is een officiële lering. Maar je moet daar vanaf. Het is niet drie, het is één. Het is één en dezelfde God. En als je hem niet kent, als je agnostisch bent, dan zeg je, ja, iets. En als je iets gevoeliger bent, zal ik maar zeggen, voor instralingen en dat soort dingen, zeg je de geest. De geest. En ik heb mensen gekend die zeiden, de geest, dit, de geest, dat. Die zeiden, dat is de Heilige Geest, maar het was niet de Heilige Geest. Het was een heel andere geest, maar doe maar weer. Maar de geest, want ze kunnen dat voelen. Hè? De voelen ze die kracht, hier is een bepaalde geest. Dan is God ineens geest, enzovoorts. Maar en dan in derde instantie eventueel, ja, was de Heer maar in ons midden. Want ja, we zijn zo alleen. En leefde ik maar in de dagen van Jezus op aarde enzovoort. Nou, ik zou niet graag ruilen. Laat ik u dat vertellen. Maar men maakt er drie verschillende dingen van. Maar het is één en dezelfde God. Die wij leren kennen, die wij leren waarderen, waarvan we de uitwerking van zijn handelen zien. Dat is de werking van de geest enzovoort. Maar die voor ons gestalte aanneemt in de persoon en daarmee dus het werk, de wandel van de Heer Jezus Christus. Die het beeld Gods is en daarvan acte. En daar laten we het eerst even bij.